Het weekend van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Tom Maas.
Goedemiddag. Vandaag gaat Peter Meiwes voor zijn serie Boeddha in de Bias nog eenmaal op bezoek bij een ex-gedetineerde die in de cel gebruik maakte van meditatietechnieken. We hebben een gesprek met pater kapucijn Kees van den Muizenberg, die vorig jaar werd geautoriseerd tot zenleraar. En even na vieren een uitgebreide reportage over het 50-tal Tibetaanse vluchtelingen dat illegaal in ons land verblijft bij gebrek aan een verblijfsvergunning. Maar we beginnen met de situatie in Tibet zelf. De afgelopen dagen is een toenemend aantal zelfverbrandingen gemeld, waarmee de politieke spanning steeds verder lijkt te escaleren. De viering van Tibetaans nieuwjaar, Losar, is door de regering en ballingschap zelfs afgelast. Aan de telefoon is nu Lydia Stilma, persvoorlichtster van de International Campaign for Tibet. Is die afgelasting voor het eerst?
Het is wel vaker geweest dat als er de situatie in Tibet heel erg slecht is, dat er besloten werd dat er tijdens Losar, het Tibetaanse nieuwjaar, geen feest werd gehouden, maar op gepaste wijze een herdenking werd gehouden of gebeden werden opgezegd en gereciteerd. Dus dat is wel eens eerder voorgekomen. Maar de Tibetaanse premier in ballingschap, Lobsang Sangye, heeft nu echt uitgesproken dat wereldwijd er geen Losar kan worden gevierd. Dus dat het echt beter is om tijdens het nieuwjaarsfeest alleen de religieuze ceremonieën uit te voeren.
Want de situatie is natuurlijk al jarenlang echt dramatisch in Tibet, ja?
Ja, de situatie is wel heel erg verslechterd de afgelopen weken. En dan vooral in Oost-Tibet, de provincie Sichuan, zie je echt een hele sterke verslechtering van de mensenrechten situatie. De regio is echt in staat van beleg. Dus de kloosters zijn omsingeld door veiligheidstroepen. Er zijn opstanden geweest. Alleen al de laatste week zijn er weer 3 zelfverbrandingen geweest in deze regio. Dus ja, je ziet echt dat de situatie nu weer heel erg slecht is. Je kan hem bijna wel vergelijken met de situatie in 2008.
Toen er heel veel gewelddadigheden plaatsvonden in heel Tibet eigenlijk, ja?
Ja. In 2008 was er ook een golf van protesten door de hele regio. En we zien nu, vooral ook in Oost-Tibet, maar nu ook in Lhasa, dat er zo'n toename is van veiligheidstroepen, van Chinese politie, blokkades op de wegen, willekeurige arrestaties, dat de Tibetanen die in die omgeving wonen, het heel wanhopig zijn geworden en niet meer goed weten wat ze moeten doen. En vandaar ook dat dit soort wanhoopsdaden, zoals de zelfverbrandingen die nu steeds plaatsvinden in Tibet, ook gebeuren. Want dat is wel nieuw. Dat is eigenlijk voor 2009 nooit gebeurd. En je ziet dus dat de laatste 2 jaar, dat er nu al 24 mensen zichzelf in de brand hebben gestoken. Ja. Dus dat is wel, erg afschrikwekkend. En je ziet wel dat de Tibetaanse regering in ballingschap en ook de Dalai Lama zich over de zelfverbrandingen nu heeft uitgelaten op verschillende wijzen. Dus ook bij verschillende toespraken hebben zij wel gezegd nu van, goed, het is gewoon heel erg belangrijk dat Tibetanen de Tibetaanse cultuur levend houden. Dus Zij ontmoedigen de zelfverbrandingen daarbij ook. Mm-hmm. En ja, er wordt wel eens gezegd, nu ook door de Chinese regering, dat er een plan achter zit of dat de Tibetaanse regering in ballingschap het juist stimuleert. Maar dat is absoluut niet het geval.
Want die praktijk is niet onomstreden, ja, die zelfverbrandingen.
Ja, zelfverbranding is ook binnen de boeddhistische leer, zelfmoord is sowieso natuurlijk heel slecht. Dat kan niet, dat doet iemand niet. En vooral een monnik of een non zou dat middel nooit nemen om zichzelf van het leven te benemen. Dat is echt vrij radicaal binnen het Tibetaans boeddhisme. Je ziet wel dat deze zelfverbrandingen toch ook worden gedaan als een soort opoffering voor een groter doel.
Ja.
Natuurlijk kunnen we heel weinig zeggen over de persoonlijke motivaties van al deze mensen die deze daad hebben gedaan, maar via ooggetuigenverslagen horen wij dan in ieder geval dat wel voordat ze zichzelf in brand hebben gestoken er ook slogans worden geroepen voor een vrij Tibet, voor lang leven de Dalai Lama. En daarbij spreken ze zich daar dus wel echt voor uit. Het is dus wel echt een daad van protest, een daad van verzet. Eén monnik heeft een brief nagelaten en een bandje ook ingesproken met een tekst waarbij hij heel duidelijk stelt dat het voor hem heel belangrijk is dat de Tibetaanse cultuur levend blijft. En dat hij dit doet in de hoop om zo aandacht te krijgen voor die Tibetaanse cultuur en voor de situatie waar zij nu in verkeren.
En is dat ook dankzij de nieuwe media dat dit soort berichten ook naar buiten komt?
Het blijft natuurlijk heel erg moeilijk om nu goed beeldmateriaal te krijgen uit de regio. Want de regio is helemaal afgesloten. Dus momenteel is er ook geen internetverkeer. Telefoonlijnen zijn afgesloten in Oost-Tibet. Dat maakt het wel heel erg moeilijk. Af en toe gebeurt het wel dat er inderdaad opnames van telefoons, beeldmateriaal, toch naar buiten kunnen komen. Maar die zijn vaak zo gruwelijk. Je ziet het weinig terug nu.
Ja. Het was de Dalai Lama zelf die een aantal jaar geleden de democratisering heeft ingezet. En heeft aangekondigd dat er verkiezingen zouden komen en een politiek leider zou worden gekozen. Wat is het gevolg van die verandering?
Het gevolg is in ieder geval dat de nieuwe premier van de Tibetaanse regering in ballingschap Lobsang Sangay nu echt in de voorgrond treedt de afgelopen periode. Hij is ook veel in het buitenland geweest om te vertellen over de situatie in Tibet, het beleid van de Tibetaanse regering. Hij is een hele goede spreker, een goed debater, goed opgeleid. En hij wordt zeer gerespecteerd binnen de Tibetaanse gemeenschap en is dus ook de democratisch gekozen leider.
Zijn er tekenen of signalen dat zo'n nieuwe premier voor de Chinezen een acceptabeler onderhandelspartner is dan de Dalai Lama was tot nu toe? Want daar wilden ze eigenlijk nooit mee in dialoog treden.
Die tekenen zijn er nu nog niet. Het is wel zo dat ik denk dat als er meer steun zou komen, ook binnen de westerse democratieën, voor de regering in ballingschap en voor het stimuleren van de dialoog tussen de Tibetaanse regering in ballingschap en de Chinese regering, dat misschien wat meer aan kracht wint. En er moet echt een beleidsverandering komen voor hoe China deze Tibet-kwestie aanpakt.
Ja. Er zijn natuurlijk al langere tijd jonge monniken die ook een meer gewapende vorm van bezet bepleiten. En de Dalai Lama die was daar nooit zo'n voorstander van, als ik dat voorzichtig zeg. Hoe staat de nieuwe premier daar tegenover?
De premier die is langere tijd ook betrokken geweest en leider geweest van het Tibetan Youth Congress. Dus hij is zeker op de hoogte van alle stromingen en ideeën en sentimenten die daar ook spelen. De Tibetaanse regering streeft gewoon echt naar een vreedzame oplossing voor de Tibet-kwestie. En inderdaad houdt zich wel verder van ideeën die gaan rond het gebruiken van geweld.
Lydia, heel erg bedankt voor deze toelichting. Veel succes met het toch moeilijke werk voor Internationaal Campaign voor Tibet.
Dankjewel.
Dag. Meer informatie over de stichting Internationaal Campaign voor Tibet vindt u op onze website. Even na vieren een reportage over de illegale Tibetaanse vluchtelingen in ons land. Tot rust komen of de lekkere geur van wierook. Scholieren hebben zo hun eigen redenen om zich tot meditatie aangetrokken te voelen. Marloes Lazal bericht vanuit Zentrum in Utrecht, waar 14- en 15-jarigen hun eerste ervaring met zitten opdoen.
Ik ben Ank Bos en ik geef les hier bij Zentrum, introductielessen. Daarvoor heb ik jaren in het onderwijs gewerkt, dus ik vind het ook ontzettend leuk om iets met jongeren te doen.
Ja, want wat gaat er gebeuren precies vanmiddag?
Wat wij nu, we hebben het aangekondigd als kennismakingsbijeenkomst proefles. En ze kunnen daarna bedenken van, willen we dat? En dan hebben we een cursus van 5 lesjes. En we willen ook, als er dan mensen door willen gaan, weer 5 lesjes. Zodat je gewoon in een korte overzichtelijke blokken het kan doen.
Want ik begrijp, dit is een vervolg op lessen die jullie vanuit het centrum hier in Utrecht al geven. Op een middelbare school, hè?
Ja, maar dat zijn echt lessen die passen in hun lespakket levensbeschouwing. Dus ze hebben iets gehad over boeddhisme en allerlei andere stromingen. En wij geven dan 1 les op school en daar hebben ze veel vragen over wat is zen dan. Daar mediteren we 3 minuten. En dan komen ze een les hier. En dit jaar is er vanuit die lessen op school de vraag gekomen van, hey, doen jullie niks voor jongeren?
En op welke school is dat?
Christelijk Gymnasium hier in Utrecht. Dit zijn derde klassers waarbij wij die les geven. Dus ja, rond 14 jaar, vanaf 13, 14 jaar.
En hoe reageren ze als ze voor het eerst met zen of met die korte meditatie in aanraking komen?
Dat is heel verschillend. Ik heb nu dit jaar gevraagd van wie van jullie heeft wel eens gemediteerd. Toen viel me op dat er toch per klas 4 of 5 daar ervaring mee hadden. Wie kent er iemand die mediteert? Nou, heel veel kennen een oom, tante, vader, moeder die wel eens mediteert. Sommigen vinden dat belachelijk en raar. En sommigen hebben zoiets van, oké, dat is wel leuk. Daar wil ik wel iets meer van weten. We weten natuurlijk helemaal niet hoe het gaat lopen. Ik heb geen flauw idee hoeveel mensen er komen. Of dat er 5 zijn, 10 of 25. Dus dat is spannend. Maar als het inderdaad gaat lopen, dan vinden wij het heel leuk om dit gewoon vast aan te bieden. In een vorm die bij jongeren past. Ik denk dat het zitten gewoon lekker stevig mag zijn. Daar hoef je ook niet kinderachtig over te doen. Maar dat het verder meer... Zij zitten natuurlijk de hele dag op school en leren allerlei dingen cognitief. Allerlei dingen moeten in dat hoofd gestampt worden. Dus wat ik leuk zou vinden om ze op een andere manier dingen te laten ervaren. Met poëzie, met haiku schrijven, met cartoons, met gekke zenverhaaltjes. Van dat het gewoon wat directer binnenkomt dan ingewikkelde theorieën.
Ja, wat opvalt, jullie hebben hele mooie Japanse inktschilderingen aan de muur hangen. Want ik zie daar, dat moet toch haast wel Bodhidharma zijn?
Ja, ja. Ja.
De boze man.
Met het hele boze gezicht. Ik heb hier dus met leerlingen gezeten. En toen zei ik zo van, wat valt jullie op? Dat die meneer zo boos kijkt. En dat is een heel leuk aanknopingspunt. Om te zeggen van, ja, zen is ook niet alleen maar lief en aardig. En tegen iedereen aardig zijn. Het heeft ook iets strengs.
En schrikt dat niet af?
Nou, vinden ze ook wel stoer. Ja, het is niet dat softe wat ze denken dat hun tante doet.
Vind je wiskunde olympiade nog goed?
Nee, 6 of 7
van mij.
Het was gemiddeld. Ik zat er nog echt heel lang. Pim ook.
Ik ben Maria Tsjistiakova.
En wat vond jij nou zo interessant dat je dacht, goh, daar wil ik wel iets meer mee doen?
Nou, ik vond het eerst heel lekker ruiken. Dat viel me gelijk op. En ja, ik vond het wel heel rustgevend. En ik was ook gelijk heel rustig en niet gestrest na die les.
En hoe lang hebben jullie toen gemediteerd daar?
10 minuten, een kwartier, zoiets. Het hielp wel gelijk.
Waartegen hielp het?
Nou, we hadden een proefwerk en ja, eigenlijk, je vergeet alles waar je zo ongerust over bent die dag.
Ik ben Olne Gros. Ja, het lijkt me grappig om het een keer te proberen. En het boeddhisme heeft me altijd wel een beetje aangesproken. En dit werd bij onze hele school rondgemaild en zo. En we waren hier al een proefles hadden we gehad. En dus dacht ik van, dit ga ik nu even proberen.
En hoe oud ben je?
Ik ben 14.
En wat lijkt je er leuk aan?
Ja, ik denk juist dat het tot rust komen is en zo. Dan kun je op jezelf richten en niet dat je de anderen nodig hebt om tot rust te komen. Dat is...
Want heb je behoefte om tot rust te komen?
Nou, soms is het wel een beetje stressvol gewoon.
Nou ja, wat geeft jou het meeste stress?
School en dingen als sporten die ik doe en zo. En daar dan moet ik dingen doen en dat is dan weer heel erg stressvol soms.
Heb je een hele volle agenda?
Ja, redelijk.
Dus je komt lekker op vrijdagmiddag een beetje ontstressen hier?
Ja, nee, dat hoop ik dus dat ik dat nu ga doen.
Dat lukt.
Welkom allemaal. Voor sommigen de eerste keer. Mediteren is niet het doel, hè? Mediteren is een oefening om je aandacht te richten. En ik stel voor dat we daar ook gewoon nu mee beginnen. We gaan mediteren. Ik zal eerst even kort iets vertellen. Het idee is vaak dat je mediteert en dan niet mag denken. Maar dat kan eigenlijk niet. Gedachten komen. Maar je kan je wel voorstellen dat je gedachten laat komen en ze ook weer laat gaan. Je zou je kunnen voorstellen dat deze ruimte je geest of je hoofd is. En je zet die deur open en je zet die deur open. En een gedachte komt, je houdt hem niet tegen. Je denkt niet van, mag niet gedachten. Maar je laat hem komen. Je zegt niet van, goh, ga zitten, hè, kopje thee. Maar je laat hem ook weer uit die deur weggaan. Ga stevig zitten. Voel echt dat je op dat kussen zit. Duw als het ware je billen wat verder in dat kussen.
En je richt je aandacht elke keer weer op je ademhaling. En wij maken altijd een klein buiginkje. Net als bij judo kan je rug ook wat rechten. Wat was het moeilijke voor jou?
Nou, om dan nog je aandacht ook de hele tijd bij te houden, dat was wel...
Dan merk je al die gedachten in je hoofd.
Ja, dat ik dan zeg maar na elke ademing overschakelde naar gedachten. Dan weer terug.
Het was voor jou de eerste keer, hè? Het is belangrijk dat je het vaak doet. Maar doe het ook thuis. Als oefening. Beetje ongestoord. Tegen je kleine zusje zeggen dat ze niet al door binnen moet komen. Dat je gewoon even die tijd voor jezelf reserveert. Het zou ook heel mooi zijn als je dat op school zou kunnen. Een stilteruimte op school zou zijn. Waar je gewoon voor een repetitie gewoon even 10 minuten niet van heb jij het geleerd en weet jij dit enzovoort. Maar gewoon even rustig bij jezelf zijn. Wat doen we in de cursus? We mediteren. We doen andere aandachtsoefeningen. En dat kan zijn loopmeditatie of thee drinken op, met aandacht bijvoorbeeld.
Ik ben Timo Frans Vermeulen.
En ik begrijp dat deze middagcursus voor jongeren een beetje komt door jouw verzoek. Want hoe is dat in zijn werk gegaan?
We hadden een proefles dus op school, inderdaad. En ik wist ook al wel wat Zen was. Mijn oma die komt hier ook. En ik had al eigenlijk al eerder bedacht dat ik hier wel zo een cursus zou willen volgen. Dus toen dacht ik van nou, dat heeft me zeg maar over de streep geholpen. Dus toen ben ik gaan mailen en gaan vragen of het er was en of het mogelijk was. En hoeveel mensen er dan nodig waren en dat soort dingen.
Hoe oud ben jij?
15 jaar.
Wat zou jij graag willen leren hier in deze cursus? Want het is vrij kort, hè? Het is maar 5 keer.
Ja, toch meer kennis maken ook met boeddhisme, denk ik, en zen. En ook vooral in praktijk brengen van de wijsheden. Want ik vind het allemaal dan heel, heel mooi klinken, maar ik weet dan toch nooit goed hoe ik het toe kan passen. Ja, het achtvoudige pad wel, bijvoorbeeld van dat je de juiste levenswijze, de juiste, ja, dat soort dingen. Ja, het achtvoudige pad is wel een voorbeeld.
En daar zou je dan meer instructie over willen krijgen, hoe je dat nou eigenlijk gewoon in je dagelijks leven doet.
Hoe je het in je dagelijks leven toepast, hoe je kan leven volgens Zen, boeddhisme.
En waarom wil je dat graag?
Ja, het is wel een soort interesse. Mijn oma heeft dat wel, die mediteert ook wel regelmatig en die ging dan ook wel eens met ons mediteren. En het is wel een beetje van haar gekomen. En ik heb nu dus ook een vriendin Amma, die er net ook was. Haar moeder is boeddhist en ik vind dat wel hele prettige mensen altijd om mee om te gaan. En die je ook snel vertrouwt en zo. Ja, om ook een beetje een soort boeddhist te worden. The difference between a habit and a trend, a rabbit and a friend. One runs away, one stays, that's just the magic I send. Got range, I keep strange, first sorcerer supreme. Man, I go about my business like my fortune is my game. Game, break a lane, make your name, make your claim. Take it, aim, fire, send. Archers. Game, break a lane, make your name, make your claim. Take it, aim, fire, send. Archers.
Meer informatie over meditatie voor scholieren vindt u op onze website. Gerrit heeft last van onrust. Zozeer dat hij ooit een misdrijf beging. Hij kreeg behalve een zware straf ook TBS opgelegd. Tijdens die behandeling ontdekte hij dat hij via meditatietechnieken zijn onrust en opkomende agressie kan beteugelen. In het laatste deel van Boeddha in de Bias praat Peter Meijvers met Gerrit, die in de cel een meditatiecursus volgde, lang voordat er officieel de mogelijkheid kwam om een beroep te doen op boeddhistische geestelijke verzorging.
In Amsterdam, daar verbleef ik in een kliniek en daar werd een soort workshop gegeven over meditatie. En het werd gegeven door iemand die later boeddhistisch geestelijk verzorger werd. Maar die heeft samen met de dominee van de kliniek een soort cursus gegeven in meditatie. En daar heb ik aan meegedaan. De dominee maakt het mogelijk. Degene die ons les gaf, was iemand van het Shambhala Centrum. Een Tibetaanse stroming van het boeddhisme. Ja, ik had wel wat gelezen. Onder andere boeken van Herman Hesse, iets over Siddhartha. Maar ik had zelf wel wat meditatieervaring, of in ieder geval, ik had boekjes geleend waaruit ik meditatieoefeningen had gedaan, die mij wel hielpen bij het kalmeren en ook bij het uitvinden van wat ik nou werkelijk wilde. En daar waren dan een soort visualisatie- en meditatieoefeningen voor. En die had ik wel geprobeerd, maar nooit zo als toen werd aangeboden. Ik vond het wel een goed initiatief, maar de eerste keer dat die cursus werd aangeboden, heb ik maar 2 van de 5 middagen bijgewoond. Dat leidde ook niet toe dat ik zelf op mijn celletje ging zitten mediteren, dat zeker niet. Dat kwam later pas. Ik heb dat nog 1 of 2 keer daarna wel bijgewoond binnen de kliniek. Maar toen kreeg ik een foldertje van degene die die cursus gaf, met informatie over een meditatiecentrum in Amsterdam. Ik had toen verlofmogelijkheden en heb besloten daar een weekendprogramma te gaan doen. En pas toen werd het ook een onderdeel van mijn leven. Ik kwam daar en ben er sindsdien eigenlijk blijven komen. Ja, dat was voor mij een hele mooie ervaring. Om bij mensen te komen in een groep totaal verschillende mensen, maar waar je toch aanvoelde dat je helemaal niet beoordeeld werd op wie je bent of wat je achtergrond is of wat je doet in het leven. Dus de sfeer was open en vriendelijk en dat heeft mij vanaf dat moment toen besluiten om daar terug te blijven komen. Ik had daarvoor, voordat ik in Amsterdam kwam, in de pompkliniek gezeten. Daar werd zen-meditatie aangeboden en tai chi. Dus onder psychotherapeuten die ik sprak was het wel min of meer bekend dat meditatie heel goed kan zijn om aan jezelf te werken en dus ook binnen een behandeling nuttig kan zijn. Maar er werd ook heel wisselend gereageerd. Lang niet iedereen nam het even serieus. Een deel van de mensen zal het niet zeggen en ook de morele kant van hun eigen daden zal hun waarschijnlijk niet echt interesseren. Maar er zijn ook veel mensen die daar juist heel erg mee bezig zijn met wat hun daden veroorzaakt hebben. En daardoor ook wel geïnteresseerd zijn in, sommigen daardoor meer in het christelijke wat ze hebben meegekregen, maar ook mensen die daardoor meer naar hun handelen en naar hun eigen gewoontepatronen gaan kijken. Dus ik hield mij wel bezig met. Ik vond niet dat ik echt een behandeling nodig had. Maar ik vond wel dat ik niet verder kon gaan met de dingen die ik deed waarmee ik andere schade mee toebracht. Dus in dat opzicht sprak dat deel van het boeddhisme mij wel erg aan. Dat je daar toch heel goed over na moet denken wat jouw gedragingen betekenen voor de mensen om je heen. En in eerste instantie waren het gewoon de mensen het meest direct om mij heen. Mijn ouders en mijn zussen. Maar ja, dat breidt zich natuurlijk wel uit. Ik bedoel, je kunt je niet beperken tot de eerste cirkel, zeg maar. Dus in dat opzicht vond ik de boeddhistische boeken wel de moeite waard om te bestuderen En ik moet zeggen, ik ben er nog, nog niet erg mee opgeschoten. In het ook doorvoeren van die theorieën in mijn dagelijks leven. Maar ik word me wel steeds bewuster van hoe dingen klein kunnen beginnen en steeds grotere vormen aan kunnen nemen. En zo heb ik ook wel teruggekeken op de dingen die ik gedaan heb, waardoor ik in zo'n instelling terecht ben gekomen. Dus in dat opzicht. In mijn geval heeft het elkaar wel versterkt. De behandeling waar je niet omheen kwam. Je werd er toch voorgezet. En je kon er niet omheen, je moest er doorheen. Nou, het mediteren hielp mij wel om mij bewuster te worden van al mijn gedachtenpatronen en hoe die mijn gevoel ook konden bepalen. En hoe ik dan vroeger dacht van ik ben nu weer in een situatie terecht gekomen waar ik niks aan kan doen, ging ik daar toch iets anders tegenaan kijken. Wat mij het meest is opgevallen, dat je zo bewust wordt van de manier waarop het werkt in je hoofd. Hoe vervelend het ook is om je steeds bewuster te worden van je automatisme en patronen waar je eigenlijk vanaf zou willen, maar die zo hardnekkig zijn. Ik vind het zeker niet zweverig. Het is eigenlijk heel, heel praktisch. En je kunt heel goed met je voeten op de vloer blijven met het boeddhisme. Het mooie is ook dat je het niet buiten jezelf hoeft te zoeken. Dat is wat mij het meest aanspreekt. Dat je niet afhankelijk hoeft te zijn van iets buiten je. In principe heeft iedereen, ieder mens, alles in zich wat hij nodig heeft om volledig tot ontwikkeling te komen. En je hoeft daarbij niet een god of een iets waar je verder geen controle over hebt te aanbidden. Je kunt aan jezelf werken en daardoor ook je eigen wereld en dus de omgeving, zeg maar, ja, iets goeds doen. En je bent niet overgeleverd. Dus eigenlijk is het heel, ja, praktisch. Boeddhisme is heel alledaags in dat opzicht. Hoe diep je ook in de put zit, je kunt dat onder ogen zien. En dat is heel moeilijk. Ik bedoel, ik doe het lang niet altijd. Alleen, ik weet wel uit ervaring nu dat het in moeilijke situaties je kan helpen om daar niet totaal door uit het veld geslagen te worden. Maar door misschien net iets langer, maar ook liefst maar een paar seconden langer, je reactie uit te stellen. Daarmee heb ik best hopelijk, en ik weet het zo goed als zeker, wel voorkomen dat ik overhaast en impulsief in lastige situaties heb gegeven. Ja, ik ben nogal een extreem iemand in zijn gevoel, van extreem somber tot euforisch. Ze hebben ook wel gedacht dat ik aan een bipolaire stoornis leed, maar daar was dus helemaal geen sprake van. Maar het is goed om iets gelijkmoediger te zijn en dat is wel een van de effecten van meditatie, denk ik. Wat dat betreft heb ik nog heel veel lange weg te gaan. Ik ben nog steeds wel iemand die erg schommelt in zijn gemoedstoestand. Alleen het leidt minder tot problemen. Daar ben ik wel blij om.
Dit was het laatste deel van Boeddha in de Bias. De drie voorgaande afleveringen kunt u terugvinden in het radioarchief op onze website. En dat is natuurlijk boeddhistischeomroep.nl. Wat gebeurt er als je als doorgewinterde beoefenaar opeens stopt met mediteren? luistert u naar de column van Anne-Wieke Vroom, die het uitprobeerde.
Voor de duur van 6 weken heb ik afstand gedaan van de formele beoefening. Niet zitten en niet naar het yogamatje. Ademen mocht wel. Helemaal is het niet gelukt. Ik trof mezelf regelmatig aan in meditatie of, 's nachts in bed, deed mijn lichaam gewoon zelf een yogahouding. Dat is dus geconditioneerd. Maar het matje en kussen heb ik bijna kunnen weerstaan. Ik wilde namelijk kijken of mijn leven eigenlijk leefbaar was zonder de haven van beoefening. Niet dat ik dacht precies dezelfde helderheid te kunnen bewaren. Want hoewel wijsgierig gezien de open ruimte van de geest onvoorwaardelijk is, net als de liefde van God, dit ook ervaren is wat anders. In elk geval, ik beoefende dus niet. Het was niet erg leuk, maar wel interessant. Wat er eerst gebeurde, na 1 week of 2, was het opkomen van stress. Van die piekerachtige gedachtes die als indianenpijltjes door je geest spoken. Te onbenullig om een boek over te schrijven, te pijnlijk om je schouders over op te halen. De manifestatie van vrees voor wat nog helemaal niet aan de hand was. En je kunt het ineens niet zo goed opvangen. Met de open ruimte van de geest raakte ik ook de grond onder mijn voeten een beetje kwijt. Met Oud en Nieuw ben ik toen naar een blote voetenfeest geweest. Ik snakte naar grond. Het hielp en ook de ruimte waarin je niets hoeft is zo lekker groot als je danst. Daarna volgde net 1 maand met veel onderwijs. Heel druk, maar het hielp wel, want als je een student ontmoet, wil je je hart openzetten. Dit helpt direct tegen alle vormen van ongenoegen en ik heb het voortdurend toegepast. Ook naar mezelf. Dus je zet gewoon innerlijk je hart open voor jezelf. Veel dacht ik aan een uitspraak van Pema Chodron: "The only way out is through." Zo was ik dus toch aan het beoefenen. Toch stond ik eerlijk gezegd ook een beetje droog qua innerlijke warmte. Dat heb ik opgelost door allerlei vriendinnen te helpen met hun kids. Als er 2-jarige over je heen klautert en die dames blij zijn met je pastasaus, is er echt niets om je druk over te maken. Toen het experiment voorbij was, wilde ik zo graag naar yoga dat ik niet ben gegaan. Het lijkt wel echt liefde. Zometeen ga ik.
U hoorde Anne-Wieke Vroom. Aan de faculteit der Godgeleerdheid van de VU in Amsterdam doet ze onderzoek naar de teksten van zenmeester Masao Abe. Onder katholieke kloosterlingen is het zenboeddhisme opvallend populair. Pater Kees van den Muizenberg, voormalig hoofd van de Nederlandse Kapucijnenorde, is vorig jaar geautoriseerd als zenleraar. Eerst door Willekes Jäger en onlangs door meester Jinghui uit China. Voor de goede orde, Kapucijnen zijn volgelingen van de heilige Franciscus, een in Europa uitstervende beweging. Agnes Sommer vroeg aan Pater Kees van den Muizenberg wat de Franciscaner mystiek zo bijzonder maakt.
Om te beginnen bij de persoon van Franciscus van Assisi, die heeft eigenlijk in zijn leven 4, 5 meegemaakt dat hij stierf aan zijn ik. En de spiritualiteit van hem, die kun je eigenlijk samenvatten in 1 woord en dat is despropriatio, in het Nederlands gezegd onteigening. Dus hij beschouwt niets als van zichzelf, maar hij beschouwt zichzelf als gesitueerd in de schepping.
Niet alleen onteigening van bezittingen, maar ook ontzelfing.
Dat is ten diepste ermee bedoeld. Ja, dus ook in het besef van Franciscus van Assisi ontvangt een mens zichzelf van moment tot moment. In zijn taal is dat geschapen worden door God. Of nog anders gezegd, min of meer Christus worden. Al die termen liggen op hetzelfde vlak. Dus het ik, dat stelt hij op de achtergrond. En hij wil zich invoegen, wat hij noemt, in de wil van God. De schepselen noemt hij broeders en zusters. Hij plaatst zich in een universeel gegeven en maakt daarbij bijvoorbeeld ook een brug naar de andere godsdienst. Hij is naar de islam gegaan in weerwil van de kruistochten. Om een universele vrede daar te brengen en op gang te krijgen. Tegen de kerk in.
Goed, u bent een overtuigend Franciscaan. Waarom is de Franciscaner mystiek dan niet genoeg voor u?
Ik heb altijd gezocht naar diepgang. Ik ben toen gaan mediteren bij Jeroen Witkamp. In 2008, die sterk de link legde met de Bijbel.
Maar ho, ho, ho. Ja. Hoe komt u er allereerst bij om naar Jeroen Witkamp te gaan en niet bij uw eigen abt te blijven?
Ja, nou, in onze eigen traditie zal meditatie heel sterk kerkelijk gesitueerd zijn. En voor mijzelf zat daar iets in wat ik miste. En ik ben bij Jeroen Witkamp gekomen en daar heb ik ontdekt dat zen, ook doordat het elke beeldvorming, elk tegenover, zen gaat radicaal op non-dualiteit. Zen durft ook te kiezen voor een niet-weten. Wij weten niet wat het mysterie is, of christelijk uitgedrukt, wij weten niet wie of wat God is. En die radicaliteit sprak mij enorm aan, dat werd voor mij ook een doorbraak, persoonlijk, voorbij wat ik tot nog toe had meegemaakt in de zin van christelijke meditatie, die ik achter mij liet als een soort christelijke dialoog.
Zou je datzelfde niet kunnen bereiken in de christelijke meditatie?
Ik denk dat dat te bereiken is, maar dat het in de christelijke meditatie veel meer belast is als in zen.
Vanwege het instituut?
Vanwege het instituut, maar ook vanwege de traditie van de mystiek in het christendom. De mystici zijn in het christendom vaak verdacht, nog vaker vervolgd en ook nog vaak vermoord.
Door het instituut.
Ja, dat kun je zo eenvoudig niet zeggen, denk ik. Het instituut kent ook een geschiedenis van eeuwen, hè? Maar het is wel eigen dat een mysticus trekt zich weinig aan van het discursieve, van datgene wat in taal wordt gezegd of ook vaak opgelegd. Een mysticus wordt innerlijk ten diepste een vrije mens. Hij heeft een onmiddellijke, niet bemiddelde ervaring van het mysterie van ons bestaan en wordt daardoor ongebonden aan regels en wetten. En daarom is in dat instituut, denk ik, een mysticus bij voorbaat een beetje moeilijk te hanteren. Een beetje verdacht zou je misschien ook kunnen zeggen.
Hij valt niet onder de regels.
Hij weet ten diepste dat hij nooit onder regels valt.
Heeft u zelf die ervaring?
Die ervaring heb ik zelf ook, dat onze kerk nu eigenlijk een restauratieve beweging maakt en heel sterk discursief bezig is. Ook als je theologie studeert, vind ik dat er heel weinig aandacht is voor de mystieke theologie. Er is heel veel aandacht voor de wetenschap, de kerkhistorie, theologiegeschiedenis en zo, voor de Bijbel enzovoorts. Maar voor de mystieke klank van het christelijk geloof, hè, die je bij Eckhart vindt, ook bij Franciscus van Assisi enzovoorts, is toch heel weinig aandacht geweest in onze vorming, in onze opleiding.
Maar heeft u zelf de ervaring van het ontsnappen aan het instituut en de regels?
Ik zelf maak nu heel sterk de ontwikkeling door dat die regels en zo, dat is het voor mij niet meer. Dus de exoterische kerk, de kerk die nadruk legt op structuur, op zelfbehoud van die structuur, op behoud van brede kerkelijke gemeenschap, dat zegt mij vaak helemaal niets meer, zoals het heel veel mensen intuïtief niets meer zegt. En waar ik nu op inzet, dat is eigenlijk ook wat ik zelf steeds sterker beleef, dat is vertrekken vanuit een innerlijke, diep persoonlijk doorleefde ervaring. En daar eigenlijk je leven uit gestalte laten krijgen.
Maar waarom kwam u dan bij de zen terecht? Want ook de zen kent zo zijn regels en instituten.
Als via Jeroen Witkamp, daar heb ik ontdekt dat zen voor mij een peilloos diepe innerlijke schoonmaak opleverde. Dat ik eigenlijk tot de ontdekking kwam van, oh, wat heb ik veel in mijn hoofd zitten. Ook als katholiek en als priester, ook als religieus, wat er eigenlijk niet toe doet, maar wat wel versluiert en verbloemt, zeg maar. Ik ben van Jeroen Witkamp overgegaan naar Willekes Jeker, ook op zijn advies. Daar heb ik later dat nog in een veel radicalere zin doorgemaakt. Dat proces van het in jezelf voelen afsterven van allerlei beelden en patronen die in die katholieke theologie zitten, terwijl die beelden en patronen niet essentieel zijn.
Willekes Jäger is een Duitse benedictijn die zich intensief met mystiek bezighoudt. Wat is specifiek voor zijn school wat u enorm aansprak?
Willekes Jäger heeft als inzet van zijn zenlijn dat hij zoekt naar een vorm van zenbeoefening die niet kloosterlijk is, maar die voor de moderne Europeaan, man of vrouw, jong of oud, bereikbaar is en goed te beoefenen is.
Ja, maar zijn vorm van zen is enorm mystiek.
Zijn vorm van zen die is mystiek, maar dat komt doordat hij mensen ontvangt met een christelijke achtergrond. En die christelijke achtergrond die wil hij niet vergeten, maar die wil hij eigenlijk laten evolueren. Als je met Willekes Jäger zen beoefent, dan is het een keiharde en ik denk ook heel erg gelouterde, strenge zendmeester. Maar ga je met hem spreken over de achtergrond van Europa, dan legt hij gemakkelijk die link met de christelijke achtergrond. Met name met meester Eckhart, Tauler en nog een aantal mystici, waarin de non-dualiteit heel duidelijk naar boven is gekomen. En dat element uit het christendom pikt Willekes Jäger op, eigenlijk om het christendom te laten evolueren voor mensen van deze tijd.
U vindt die non-dualiteit enorm belangrijk. Wat doet u nog in het klooster eigenlijk?
Nou, ik denk dat een kloosterorde snel helemaal uitsterft als die kloosterorde geen aandacht meer heeft voor mystiek. Dat wil zeggen dat alles één is. En dat wil non-dualiteit zeggen. Als je over het mysterie van ons bestaan denkt, of je nu het woord God in de mond neemt of niet, dat is persoonlijk, dat moeten mensen zelf uitmaken. Maar dat kun je niet anders doen dan onder het perspectief dat alles uit één bron van bestaan komt. Dat alles door een eenheid wordt voortgebracht. Dat uit eenheid veelheid komt. Dat de mens ook uit één bron komt. Of die nou christen is of islamiet of wat dan ook.
Ja, maar dat vraag ik omdat onze christelijke God vaak ook gezien wordt als een externe God. Dualiteit dus.
Ja, ik denk dat dat voor veel mensen nu geen houvast meer is. Dat mensen zoeken naar een God zoals Augustinus zegt, hij is meer in mij als ik zelf ooit vermoeden kan. Zoals Franciscus spreekt over de schepping in het algemeen, eigenlijk is alles actueel in Gods hand of alles komt actueel uit Gods hand. Nou, als je dat woordje God weglaat, dan zit je heel kort bij de zenbeoefening waarin uit leegte alles zich vormt. Alles krijgt uit leegte vorm. En die leegte is eigenlijk een heel mooi louterend woord. Want als je als christen dat woord God uitspreekt, wat zeg je dan eigenlijk? Dat weet je ook niet.
Heeft u het nou liever over leegte dan over God?
Als ik mensen ontvang voor de zenbeoefening, spreek ik niet over God. Dat doe ik pas in de uitleg nadien, maar in het zitten en in de sutra-teksten die ik gebruik, houd ik me helemaal aan de zen-traditie, omdat ik vind dat die term leegte enorm loutert en zuivert. En zodra je over het woord God spreekt, schep je een tegenover en is de non-dualiteit weg. De ontwikkeling van de meditatieve ervaring van mensen komt tot stilstand. En dan wordt meditatie een dialogeren met een tegenover, met bijvoorbeeld God of Christus. Dus ik houd mij volstrekt aan de zen-traditie, omdat die heel sterk de zen-ervaring, de meditatieve ervaring oproept en doorzet, ook met heel weinig taalgebruik.
Dat doet u dus als leraar, voor uw leerlingen, maar voor uzelf?
Voor mezelf doe ik dat ook, al leg ik de link wel terug naar wat in mijn vlees en bloed natuurlijk zit, na 35 jaar religieus leven en na 25 jaar priester zijn. Daar heb ik ook geen moeite mee. Maar als ik mediteer, zal ik elk beeld uit mijn bewustzijn proberen te laten wegvloeien naar een grenzeloze openheid voor het mysterie van ons bestaan, wat wij nooit ten volle kennen. Zodra we daar een benoeming aan geven, menen we het te kennen. Maar ligt dus de ontwikkeling van je eigen mystieke ervaring of zen-ervaring stil?
Nou heeft Willekes Jäger nogal ruzie met de kerk gekregen.
Willekes Jäger is geen theoloog. Dat is een zenmeester die probeert zijn zenervaring terug te koppelen naar de christelijke traditie. En naar de christelijke mystiek met name, de christelijke wezensmystiek. Daar is heel veel misverstand gekomen doordat men zijn boeken en zo niet meer als ervaringsliteratuur is gaan lezen, maar als theologie. En dan ontstaat er een theologische strijd met afwijzing enzovoort. Ja, misschien is het een ongeluk dat hij zich in boeken al te theoretisch daarover heeft uitgelaten. Ik denk dat er niets gebeurd was als hij zich gehouden had aan verhalen. zoals de Zen-traditie vol zit met verhalen en gedichten, en ook de christelijke mystiek, misschien uitgezonderd Eckhart en nog enkele geleerde mystici, maar veel meer spreken over ervaringsverhalen als over theorie. En dat is misschien een vergissing geworden rondom Willeke Shaker.
Die hij zelf in de hand heeft gewerkt.
Ja, maar daar is hij natuurlijk in een bepaald milieu, ook als intellectueel en zo, in die richting zich gaan ontwikkelen. En dat is eigenlijk wel jammer.
In die richting staat u zelf ook.
Ik probeer uit te leggen wat ik ervaren heb in mijn leven. En dat probeer ik met anekdotes, ook met het verhaal dat wij evangelie noemen. En daar laat ik het bij, want ik heb ervaren dat al die theologische dingen die ik heb verwerkt, dat het heel relatief is wat wij met menselijke logica en met menselijke beelden over het mysterie van ons bestaan kunnen uitzeggen. Dat is heel gering.
Ja, dat vond ik ook bij Willeke Shaker terug. Een vreemde houding ten opzichte van theologen, een afweer. Waarom is dat?
Nou, ik denk dat theologie heel zinvol is, maar er is achter de theologie ook een ruimte van niet weten. En dat kan de theologie gemakkelijk vergeten. Dan ontstaat er een ontzaglijke strijd over wat bijvoorbeeld Christus is. Maar wie weet dat nu? Wie heeft in het hoofd van Jezus kunnen kijken? Wie heeft in de mensen in hun hoofden kunnen kijken die Jezus in het evangelie ontmoet hebben? En waar later geen historische verhalen uit voort zijn gekomen, maar religieuze ervaringen die een neerslag zijn geworden van wat zij daar gezamenlijk aan religiositeit hebben ervaren, ontdekt enzovoorts. Het evangelie is eerst en vooral een verhaal.
Ja, je bedoelt dat de theologie haar object verkeerd begreep.
Dat weet ik niet. Ik wil alleen relativeren de waarde van theologie. Ik denk dat de religieuze ervaring beslissend is en dat wij nu in een tijd leven dat er een geweldige productie is geweest van theologie. Maar je mag je nu eerlijk afvragen, wat voegt het nu nog toe aan religieus zoekende mensen nu, die zo verlangen om hun ervaring enigszins geschoold te zien. Hoe kan ik die opbouwen? Hoe kan ik mij in de maatschappij zo situeren dat die religieuze ervaring kan doorbloeien? In plaats van dat die door een of andere theorie wordt overgestructureerd, maar ook wordt verplicht.
Dus u ziet uw roeping nu als het mogelijk maken van meer religieuze ervaring?
Nou, ik vind het van belang om mensen allereerst en vooral de stilte aan te reiken waarin ze bij hun eigen religieus zoeken uit kunnen komen. Nog iets, dat lijkt mij de afzonderlijke tradities te overstijgen.
U hoorde Kees van den Muizenberg, zenleraar en pater Kapucijn. Meer over de relatie tussen boeddhisme en christendom in april. Dan starten we een serie getiteld Het geloven voorbij, waarin vooraanstaande boeddhisten vertellen waarom ze ooit het christendom achter zich hebben gelaten. We gaan verder met een kort verhaal, verteld door Bert Bos. De dwergboompjes. Een van de meest originele creaties van de Japanse boomcultuur is het dwergboompje. Sommige exemplaren kunnen 50 tot 100 jaar oud worden, andere zelfs 200, maar ze blijven steeds klein. De zaadjes waaruit deze miniatuurboompjes moeten groeien, plaatst men eerst in kleine potjes om ze te laten ontkiemen. Men wacht dan tot de wortels alle omringende aarde tot zich hebben getrokken
en plaatst de jonge spruit in een iets grotere pot. Dit proces herhaalt men enige malen, waarbij het boompje bijna geen water krijgt en een gedeelte van de wortels wordt gekoupeerd. De takjes worden aan de stam of aan elkaar gebonden, zodat het boompje zich moeilijk kan ontwikkelen. Op die manier krijgt men na verloop van tijd boompjes die niet hoger worden dan een halve meter en niet breder dan ongeveer 10 centimeter. De enige rijkdom die Tomonari en zijn vrouw Toyama bezaten, waren 3 dwergboompjes. Een sparretje van 100 jaar, een pijnboompje van 120 en een abeel van 200 jaar. Zij vertroetelden deze boompjes als hun kinderen, stofte hen af met een fijn borsteltje en begoten ze met gekookt water. Hoewel deze mensen zo arm als de mieren waren, was het nog nooit in hun hoofd opgekomen één van de boompjes te verkopen. Ook al wisten zij dat ze er een goede prijs voor zouden kunnen maken. Op een avond zaten zij voor hun karig maal en slurpten daarbij slappe thee, terwijl de koude wind door de spleten van hun huisje naar binnen woei en buiten grote sneeuwvlokken vielen. Er werd 3 maal aan de deur geklopt en toen Tomonari opendeed, zag hij een oude bedelmonnik voor zich staan, wiens pij met sneeuw was bedekt. Neemt u mij niet kwalijk, stamelde de priester, maar ik sterf bijna van de honger en de kou. Wilt u mij niet voor een tijdje onderdak verschaffen? Beste man, antwoordde Tomonari, het zou ons een groot genoegen zijn, maar we rillen zelf van de kou en we hebben nog maar 1 rijstkoek in huis. Bij de liefde van de Boeddha, smeekte de monnik, laat mij toch niet voor uw deur staan, mijn krachten zijn uitgeput. Inderdaad zag de priester er zo vermoeid en verkleumd uit dat Tomonari medelijden met hem kreeg en hem inviteerde binnen te komen. De monnik schudde eerst de sneeuw van zijn pij en ging toen gehurkt op de koude grond zitten. Toyama spoedde zich naar de keuken, haalde het laatste restje eten dat ze nog bezaten voor de dag en zette het voor de priester neer. Hij liet zich de rijstkoek goed smaken, maar hij rilde over zijn hele lichaam. Ik heb geloof ik kou gevat, zei hij verontschuldigend. Ik ben ook al de hele dag onderweg. We moeten een vuurtje stoken, zei Toyama. Hoe wil je dat doen? Vroeg Tomonari haar. We hebben immers geen stukje hout in huis. Tenzij wat? Vroeg zijn vrouw weer. Tenzij wij onze dwergboompjes verbranden. Onmogelijk, zei ze vastbesloten. Er is niets waaraan wij zo gehecht zijn. Heeft de Boeddha zelf niet gepredikt dat wij ons niet aan aards bezit mogen hechten? En moeten wij niet alles aan onze naasten schenken wanneer zij in nood verkeren? Denk aan het konijn dat Boeddha zijn leerlingen als voorbeeld voor ogen stelde. Het konijn kon een arme bedelaar geen aalmoes geven en bood toen zijn eigen lichaam als spijs aan. Ook wij mogen niet aarzelen het beste wat wij bezitten aan een volgeling van Boeddha aan te bieden. Zo sprak Tomonari, terwijl de monnik langzaam in slaap was gesukkeld. Ik geloof dat de arme man koorts heeft, meende zijn vrouw. Laten wij maar een boompje offeren. Ze werden het erover eens dat de 100-jarige spar zou worden verbrand. Met tranen in de ogen zagen zij hoe hun lievelingsboom door het vuur werd verteerd. De monnik scheen te herleven en kroop zo dicht mogelijk bij het vuur. Maar dat doofde helaas al spoedig. Het echtpaar offerde nu ook de 2 andere boompjes op. En de behagelijke warmte verspreidde zich door de kamer. Mogen de Boeddha u belonen, sprak de monnik. En mogen u later het nirvana bereiken, waar geen lijden en geen verlangen meer bestaat.
En tot zover dit eerste uur van Hemelsbreed. We onderbreken de uitzending nu voor nieuws en reclame. En daarna zijn we terug met een uitgebreide reportage over Tibetaanse vluchtelingen die illegaal in ons land verblijven. Graag tot zo.
Het weekend van Radio 5.
U bent terug bij de Boeddhistische Omroep met nog een half uur Hemelsbreed. Al meer dan 50 jaar zijn grote aantallen Tibetanen op de vlucht voor de Chinese onderdrukking in hun vaderland. In Nederland is veel sympathie voor die Tibetanen in ballingschap, maar toch is het uiterst moeilijk om in ons land politiek asiel te krijgen, met als gevolg dat nu een 50-tal Tibetanen illegaal door het land zwerft. De stichting Gorlo, die zich het lot van deze vluchtelingen aantrekt, meent dat de Nederlandse overheid ten onrechte het beeld schetst dat de vluchtelingen veilig kunnen terugkeren naar Tibet. In het komend half uur spreekt Fred Gales met Tenzin en Tsering, twee van de illegale Tibetanen, en met hun juridisch adviseur Mariette Bai. Maar eerst geeft Jolanda Simon van de stichting Gorlo haar visie.
Er zullen nu in Nederland ongeveer 450, 500 Tibetanen wonen. En een groep van 50 is illegaal, ongeveer 50. En de situatie is op dit moment heel beroerd. Door een ambtsbericht waar de immigratiedienst in Nederland mee werkt. Want Tibet is veilig en Tibetanen bestaan überhaupt niet. Het zijn Chinezen. En ze begrijpen de situatie niet. Want ja, Tibet is een onderdeel van China en als je je gedraagt en je bent lief en je doet niks, dan heb je ook geen probleem. Dus verzetten mag al niet meer en dat wordt allemaal uit zijn context gehaald. En omdat ja, als vluchteling niet met je tas en je papieren en dan hebben ze geen documenten kunnen het ook niet aantonen. En dan krijgen ze bijvoorbeeld 30 dagen de tijd en dan zegt de IND, nou zorg maar dat je die papieren uit Tibet krijgt. Hoe wil je dat doen? Zonder iemand in Tibet in gevaar te brengen. Dus er is een heel scheef beeld van de situatie in Tibet, vind ik zelf. Dus mensen vluchten niet zomaar. Mensen vluchten niet voor de lol van, och, laat me eens geld gaan halen in Nederland. En de Tibetanen die ik ken, als die morgen terug kunnen, zijn ze gisteren al weg. En dus de scheve situatie, maar Tibet is een hot item en we willen China toch vooral niet tegen de haren instrijken. Heb je gewoon alleen Free Tibet geschreeuwd en een poster geplakt? Och, dat is toch niet zo erg? Heb je iets ergers gedaan? Maar ja, de meeste Tibetanen hebben niks ergers gedaan. Dan nog wordt gezegd, ja, maar dat is geweest. Je moet aantonen wat gebeurt met je nu als je teruggaat. En dus mensen die daar daadwerkelijk in de gevangenis hebben gezeten en gevlucht zijn nadat ze vrijgekomen zijn, ja, die moeten nu ook maar weer terug. Hoe kan je nou aantonen wat in de toekomst ligt? En waar ze heel erg op gebrand zijn, is dus als je niet uit Tibet komt. Maar bijvoorbeeld in Nepal of India of waar dan ook vandaan.
Maar wat gebeurt er dan als je uit Nepal of India komt?
Een veilig land. Dan kan je terug. Maar zo werkt het niet, want dat is wel heel erg simpel. Je kan niet terug. Dus India neemt je niet terug, Nepal neemt je niet terug. China, ja, daar kan je niet naartoe terug. Maar die neemt je ook niet terug. En dan zegt de minister, ja, je mag hier zijn of niet. En dan moet je meewerken aan je terugkeer, zelfs als je dat doet. Kom je nergens. Je komt nergens.
Maar wat gebeurt er dan met die mensen?
Als je negatief hebt gehad en de advocaat is voor je naar de rechtbank geweest en blijft negatief, dan krijg je 28 dagen. En 28 dagen moet je meewerken aan terugkeer met dienst, terugkeer en vertrek. Dat betekent dat je naar de Chinese ambassade moet, dat je papieren moet aanvragen daar, die CPC's noemen ze dat. Je krijgt terugkeergesprek met IOM en dan ja, maar moet je zorgen dat je terug kan. Kan je niet terug binnen die 28 dagen, dan heb je misschien het geluk dat je nog naar een opvang mag voor 3 maanden. VBL's noemen ze dat, hè, vrij beperkende locaties. En als het daar niet lukt om je binnen die tijd terug te sturen, dan wordt de deur opengezet en dan mag je weg, moet je weg. Krijg je een briefje mee, moet je land verlaten. Maar waar je naartoe moet, dat zegt niemand. Dus dan sta je in feite op straat. En noodopvang mag niet meer van deze regering. Dus er is ook bijna geen noodopvang meer. Dus ja, waar moet je naartoe? En dan gelukkig bellen sommigen hier. En soms kan ik helpen, soms kan ik niet helpen. En ja, dan lopen ze dus illegaal langs de straat, zonder geld, zonder alles.
En wat doen die mensen?
Ja, bang zijn. Sommigen kunnen bij vrienden terecht voor 1 nacht, voor 2 nachten of een weekje. Dan trekken ze weer rond. Ik heb er een aantal, die zitten ergens veilig. Maar ja, bang zijn, want elk moment kan iemand op je schouder stikken en dan word je opgepakt en dan ga je die gevangenis in. Ze noemen het dan geen gevangenis, maar het is het wel. En dan ga je er 9 maanden of 10 maanden of 12 maanden in en dan kunnen ze je toch niet uitzetten en dan gaat de deur open. En dan word je weer naar buiten gegooid, sta je op straat. En dan ben je dus met onbekende bestemming vertrokken en dan tel je dus niet meer mee. En dan kan de minister heel mooi zeggen, ze zijn weg. Nee, ze zijn niet weg. Je verplaatst het probleem. En dus maar als die dan weer opgepakt wordt omdat hij zwart rijdt of omdat hij in een fuik loopt, hè, waar ze fouilleren of noem maar op. Ja, dan kunnen ze hem in principe weer diezelfde bewaring inzetten. En dan begint het spelletje weer opnieuw en dan kan het eindeloos doorgaan.
En ik begrijp dat jullie daar, of dat de stichting probeert te helpen in deze zeer moeilijke situatie. Maar wat kunnen jullie doen?
Ja, informatie geven. Ze begeleiden naar fatsoenlijke advocaten. Je hebt ook slechte advocaten, zo simpel is het gewoon. Als we geld hebben, dan kunnen we iets geven. Hebben we een bed, dan kunnen ze daar terecht. En hebben we niks, dan is het alleen het verhaal aanhoren en bij iemand staan.
Maar dat mag eigenlijk helemaal niet, hè? Mensen aan een bed helpen.
Ja, ik kan er niet wakker van liggen. Dat is zo'n dommigheid. Nou ja, dan ga ik de gevangenis in. Ja, het zij zo. Ik zou heel graag willen dat de Tweede Kamercommissie van Immigratie en Asiel een hoorzitting houdt over de Tibetaanse kwestie. De SP heb ik heel veel hulp van. En ik hoop dat andere partijen zich aansluiten en niet alleen als de Dalai Lama in Nederland is. En durf nou eens daadwerkelijk te kijken naar wat is de situatie voor de Tibetanen hier in Nederland. Wat is de situatie dat maakt dat ze vluchten. Kijk nou eens daadwerkelijk wat het verzet is van die Tibetaan. En want dat verbranden wat nu gebeurt van monniken, dat is een hulpkreet. En hij wordt niet gehoord in Nederland.
De stichting Gorlo heeft een aantal donateurs. Voor zover je kan zien op de website is dat geen echt heel erg groot aantal. En dat verbaast me een beetje, omdat er toch wel heel veel mensen zijn in Nederland die geïnteresseerd zijn in het Tibetaans boeddhisme. Hoe kan dat nou?
Heel veel boeddhistische mensen weten niet veel van de Tibetaanse problematiek. En weten ook niet veel van de problematiek hier in Nederland. En heel veel boeddhisten willen ook niks met de problemen te maken hebben. Want ja, dan raak je toch een beetje uit balans. En dat merk ik heel vaak. Mensen komen naar mij toe en zeggen, ik ben ook boeddhist. En dan kijk ik ze aan en zeg, ik niet, ik ben gewoon Yolanda, universeel, ik ben alles. En ik volg ook de Dalai Lama en dan zeg ik, ja, en wat weet u dan van de Tibetaanse problematiek? Ja, dat is wel heel erg, ja. Ja, maar het is, en dan is het klaar.
Ja, maar ik zie toch allemaal mensen die dan geld geven om, weet ik wat, een of ander project uit te voeren in Tibet. Of om weeskinderen te helpen of demonstraties om de vrijheid in Tibet te bevorderen. Maar dat slaat niet over op de vluchtelingen?
Niet over op ons, zal ik zeggen. Heel veel projecten worden natuurlijk gedaan voor Tibetanen in India. En dat is goed. Ik heb zelf ook een kindje in India zitten. Maar hier in Nederland is toch schijnbaar het beeld van de staat verzorgd of dat bestaat niet. Of heel vaak is het ook ongeloof dat mensen gewoon op straat rondlopen met honger. Ja, maar er zijn toch Tibetanen die kunnen andere Tibetanen opvangen. Ja, maar dat hou je niet lang vol, weet je wel. Het is heel vaak onwetendheid. En dan, je kunt toch subsidie aanvragen of je kunt toch, weet ik wat. Nou ja, dat kunnen wij niet. En we zijn geheel afhankelijk van donaties en wij doen alles vrijwillig. Maar het is ook de onbekendheid bij mensen. Maar het werkt niet samen.
Ik ga praten met twee illegale vluchtelingen in Nederland. En dat gaat dan via een vriendentolk die dan van het Tibetaans naar het Nederlands zal vertalen. Tsering, kan hij vertellen van hoe het met hem gegaan is? Waarom hij heeft moeten vluchten?
In 2008, 10 maart... Toen hij en de broer van hem gingen demonstreren. En hij is opgepakt door Chinees en hij is terug naar huis gestuurd. De broer van hem, na 30 dagen, is hij overleden. Dus hij denkt gewoon dat hij is vermoord door Chinezen. En later in 2009 wouden we ook gewoon demonstreren, maar dat mocht ze niet van zijn moeder. En later in 2010, hij ging wel demonstreren op de straat. Toen heeft hij plakjes en briefjes en zo gemaakt om te demonstreren. Alles klaargemaakt en ook voorbereid. En de enige reden die hij gevlucht is, is alleen door de politiek dat hij geen vrijheid in Tibet heeft. Hij heeft zijn eigen zaak, hij heeft alles, moeder en vrouw en kinderen. En hij heeft alles wat een normaal mens nodig heeft.
Dus zijn broer is vermoord omdat hij deelnam aan een demonstratie.
Ja.
En toen is hij zelf later ook heeft hij een demonstratie georganiseerd.
Mm-hmm.
En is hij toen opgepakt of is hij gevlucht omdat hij bang was dat hij gearresteerd zou worden?
Hij heeft niet opgepakt, maar die vriend van hem is wel opgepakt. Toen die vriend van hem vertelde dat hij moet echt nu vluchten. Anders ga je echt dood.
En wat gebeurde er toen hij aankwam hier in Nederland?
Sinds de tijd dat hij hier aangekomen bent, hij vindt zichzelf al ongelukkig. En opeens krijg ik een brief van de IND dat ze niet mogen blijven in Nederland en dat ze gewoon illegaal bent.
Weet hij waarom de aanvraag afgewezen is?
Hij weet niet zeker, maar die IND heeft een vraag dat waarom heeft hij wel gedemonstreerd op 2008 en niet in 2009 en dan weer op 2010 heeft hij wel gedemonstreerd. En hij denkt dat ze door deze vraag is misschien mislukt om de verblijfsvergunning te krijgen, zeg maar. Toen hij moest uitgezet van het opvangcentrum, de IND heeft hem verteld dat hij wordt waarschijnlijk teruggestuurd naar Tibet. En toen heeft hij ook verteld aan de IND dat ja, jullie mogen mij wel terugsturen naar Tibet. En dan ben ik gewoon dood. En toen heeft hij ook duidelijk gemaakt dat wij Tibetans hebben niks te liegen. En als jullie nog steeds niet geloven, dan mogen jullie gewoon een officieel brief maken dat jullie accepteren geen Tibetaanse mensen om de asiel te vragen. Dat is gewoon duidelijk voor ons Tibetaans, want wij vertellen gewoon de waarheid echt, wat er echt gebeurt in Tibet.
Ook Tenzin heeft tevergeefs een verblijfsvergunning aangevraagd.
Tenzin zei dat toen hij is hij hier aangekomen, hij heeft echt grote hoop dat hij hier mag blijven en dan later we gewoon iets doen voor eigen land. En hij blijft nog steeds hopen dat hij één dag hij zou wel in het verblijf kunnen krijgen om hier te blijven en gewoon verder leven, zeg maar, in een vrije land, in een democratisch land.
En hij heeft dus een verblijfsvergunning aangevraagd als vluchteling, maar die heeft hij dus niet gekregen. En waarom niet?
Hij heeft echt een bewijs dat hij van Tibet komt en hij heeft alle documenten laten zien aan de IND, maar volgens hem denkt dat er iets misgegaan in de interviews, zeg maar. Want de mensen stelden heel veel vragen. En hij is net aangekomen in Nederland. Hij heeft zoveel stress gehad in Tibet. En hij heeft zoveel spanning nodig en gewoon rust nodig eerst. Maar dat heeft hij niet gehad. En hij moest gelijk interviewen en zoveel vragen stellen. Toen wordt hij gewoon zenuwachtig. En dat denk ik is de oorzaak van dat hij niet verblijf kunnen krijgen.
En hoe lang heeft hij in dat opvangcentrum gezeten?
Ongeveer 5 maanden. Eerst hebben ze 2 maanden gezeten en later hebben ze de IND heeft duidelijk gemaakt dat hij niet mogen in Nederland blijven. Dus hij wordt wel gestuurd terug naar Tibet. En dat is niet echt mogelijk om naar Tibet te sturen. Het is echt levensgevaarlijk. Toen moesten ze gewoon 3 maanden afwachten tot iets van de IND te horen. Dus in totaal heeft hij gewoon 5 maanden gezeten in het opvangcentrum.
En wat gebeurde er toen?
Ja, hij heeft gewoon 3 dagen gewoon in het bos geslapen. En ook op straat. En sommige dagen ging hij bij een paar Tibetaanse kennissen slapen. Zo was het.
Geen geld, geen eten, niks?
Hij heeft helemaal niks gekregen. Geen geld, geen eten. Maar hij heeft wel een brief gekregen van hun. Dat daarop stond gewoon een adres waar hij misschien mocht slapen. Zeg maar, een soort van kerk. Maar daar staat allemaal Nederlands telefoonnummers en een Nederlands adres, maar hij spreekt geen Nederlands, geen Engels. Toen was hij wel echt verdrietig en hij blijft gewoon 3-4 dagen gewoon in de bus slapen en zo.
Maar zelfs als je het hebt, dan heb je het zo gezegd, maar het is zo laat.
Vidure. Ah. Ja, hij vertelt dat toen we moesten gewoon de opvangcentrum verlaten, toen heeft hij een die mensen heeft wel gewoon met een glimlach, een beetje lachen, en hebben ze gewoon uitgestuurd. Dat was echt ongelofelijke momenten, want toen hebben ze mensen hem weggestuurd van de opvangcentrum. Die mensen daar werken, zeg maar, die ambtenaar blijft gewoon vrolijk lachen. Dat was de reden dat hij voelt echt verdrietig en depressief en zo.
Mevrouw Bai, u bent de juridisch adviseur van de Tibetaanse vluchtelingen in Nederland. Hoe is dat gekomen?
Ik ben in 2004 eigenlijk benaderd door een Tibetaanse. Die zat in de asielprocedure in Dronten. Die dreigde toen uit de COA-voorziening gezet te worden. En daar heb ik beroep tegen ingesteld. En dat is toen wel mislukt, maar ook weer eigenlijk gelukt. En van daaruit zijn er veel meer Tibetanen bij mij gekomen om ook de verblijfsrechtelijke procedure trajecten in te gaan. En op dat moment in 2004 waren er ongeveer 120 uitgeprocedeerde asielzoekers. En toen ben ik gaan zoeken in de ambtsberichten van de minister van Buitenlandse Zaken of daar iets in stond waar ik de procedures weer mee zou kunnen openen. En op dat moment was er een passage gekomen in het ambtsbericht dat als Tibetanen zouden terugkeren en het vermoeden zou bestaan dat ze politiek asiel gevraagd zouden hebben, oftewel lang buiten Tibet verbleven waren, dan wel op illegale wijze Tibet zouden hebben verlaten, dat ze dan opgepakt zouden worden en in de gevangenis zouden belanden. En er is toen één proces gestart en die is toegewezen. En toen volgden eigenlijk de andere allemaal. En dat is tot 2007 doorgecijpeld. En op drie na hebben ze allemaal een verblijfsvergunning gekregen.
Maar nu is dat ambtsbericht gewijzigd, hè?
We hebben het hier over ambtsberichten van 2004 tot en met 2011. In 2008 is die passage over terugkeer van Tibetaanse asielzoekers is uit het ambtsbericht weggehaald. En in 2010 is er een andere passage gekomen dat niet bekend is hoe het met Tibetaanse asielzoekers gaat op het moment ze terugkeren. Als je de voetnoten daarin leest, dan kan ik niet zien waar de minister van Buitenlandse Zaken die informatie vandaan heeft. En als je dat verder gaat bekijken, dan zeg je eigenlijk van nou, de situatie van 2004 tot en met 2011 nu, is die situatie eigenlijk gewijzigd? Of is het ambtsbericht gewijzigd om de toestroom asielzoekers in te dammen? En ik ga ervan uit dat het laatste het geval is, want de situatie in Tibet is niet verbeterd, het is eerder verslechterd. En omdat er zoveel Tibetanen verblijfsvergunning hebben gekregen, is de minister voor immigratie en asiel eigenlijk bang dat er veel meer Tibetanen komen. Er zijn ook wat meer Tibetanen gekomen. En dan moet je niet denken dat er duizenden gekomen zijn. Er zijn in totaal ongeveer 300 à 350 Tibetaanse zaken.
Maar is het nou zo dat de IND zeg maar een onpartijdige toetsing voert? Of heb je toch de indruk dat ze liever zo weinig mogelijk ja verkopen?
Maar als ik kijk naar de jaren dat ik werk met asielzoekers, en dat is van ongeveer 1992 tot nu, is er duidelijk heel veel veranderd in het asielbeleid. Ik zeg nu meestal tegen mijn cliënten, je moet ervan uitgaan dat de IND roadblocks opwerpt om het asielverzoek af te kunnen wijzen. Dus het gaat eigenlijk op dit moment totaal niet om wat er in Tibet speelt. Het gaat totaal niet om wat iemand in Tibet heeft meegemaakt. Het gaat erom, is er voor de IND reden om af te wijzen, dan zullen ze het niet laten. En als ik dan kijk dat iemand een verblijfsvergunning kreeg in 2004 op grond van het feit dat hij geroepen had Vrij Tibet en Lang Leve de Dalai Lama, dat was genoeg op dat moment om over te gaan tot verblijfsverlening. Ik heb nu zaken gezien waarin de minister zegt, iemand die voor het kantoor van de Chinese autoriteiten staat en die daar een pamflet op plakt of die een leus roept, dat is onlogisch handelen. Of ze zeggen van ja, iemand heeft zichzelf bewust in gevaar gebracht. En dat nemen we kwalijk. Dus dat betekent dat de IND nu zegt van als je op bent gekomen voor mensenrechten, als je op bent gekomen voor je eigen gevoel van veiligheid en je eigen gevoel van eigenwaarde. Je bent opgekomen voor een vrij Tibet. Je bent opgekomen tegen de Chinese autoriteiten om de onderdrukking van de godsdienst tegen te gaan. Dan zegt de IND eigenlijk van eigen schuld dikke bult.
Maar die beslissing van het IND, daar kun je toch als advocaat of juridisch adviseur in beroep tegen gaan en voorleggen aan de rechter?
Je kan inderdaad in beroep gaan. Je komt bij de rechter terecht en de rechter toetst marginaal. Dus dat betekent dat de rechtbank heel terughoudend toetst. In heel veel gevallen zal de rechtbank kijken naar het beleid van de IND en of de IND binnen het beleid heeft gehandeld. En op het moment dat de IND binnen het beleid heeft gehandeld, dan zegt de rechtbank, dan verklaart het beroep ongegrond. Dan kun je altijd nog in hoger beroep bij de afdeling van bestuursrechtspraak van de Raad van State. Maar daar valt inhoudelijk helemaal niets te halen. Op het moment dat er een rechtsvraag wordt opgeworpen, dan kan de Raad van State nog wel eens een uitspraak doen. Maar op het moment dat er inhoudelijk de uitspraak wordt betwist, dan valt er bij de Raad van State ook niets te halen.
Dus het betekent dat zo'n ambtsbericht, dat je dat niet ter discussie kunt stellen?
Heel lastig. Op het moment dat een vreemdeling in Nederland binnenkomt en asiel aanvraagt, dan krijgen ze een interview, een nader gehoor. En in dat nader gehoor mogen ze hun asielmotieven kenbaar maken. Daar is er ruimte voor een vrije relaas, dus daar mogen ze zelf vertellen wat hun asielverzoek inhoudt. En daarna worden de vragen gesteld. Als ik de nader gehoren zo een beetje bekijk, dan denk ik van het is niet een nader gehoor, het is een verhoor. En het is een verhoor om mensen fouten te laten maken. En het is een verhoor om mensen erin te laten lopen. Want mensen worden afgerekend op kleine woordjes. Ik zal een voorbeeld geven. Een cliënte van mij die komt uit Zuidoost-Tibet. Dat is een bergachtig gebied. Dat staat ook bekend via Google Earth. We kunnen het allemaal zo zien. We kunnen bijna altijd inzoomen in de huizen van de cliënten. We kunnen zien dat het een enorm bergachtig gebied is. We kunnen ook zien dat er huizen gebouwd zijn. Die worden niet op toppen van bergen gebouwd. Die worden niet op steile randen van bergen gebouwd. Die worden gebouwd op iets vlakkere terreinen waar ook gewas op wordt geteeld. Mijn cliënt heeft in haar gehoor gezegd van mijn huis stond op een vlakte. Waarop de IND het asielaanvraag heeft afgewezen, want het is bergachtig gebied en er kunnen geen vlakten zijn.
Nou, adviseer je juridisch ook mensen die illegaal zijn, maar krijg je daar eigenlijk voor betaald?
Nee, daar is geen betalingsverplichting vanuit de overheid voor. De mensen hebben geen geld, dus dat doen wij hier op kantoor voor niets. Het kan niet zo zijn dat mensen in de steek worden gelaten om geld. Dat betekent dat wij zeggen van nou, die adviesprocedure die doen wij zelf. We proberen dat zo goed mogelijk in te kleden en zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Op dit moment ben ik bezig met een zwart boek te maken over de situatie in Tibet. Dat gaat belangeloos. Want de cliënt gaat daarin voor en we kunnen de cliënt niet laten stikken, laten we het zo zeggen. De Nederlandse staat en de Nederlandse overheid heeft al genoeg leed berokkend. En dat, wij vinden hier op kantoor dat wij dat op een goede manier moeten oplossen.
U hoorde een bijdrage van Frit Gades. Op onze website vindt u een link naar Stichting Gorlo. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gepresenteerd door Ton Maas. Eindredactie Jacqueline Oskamp. Techniek Rob Gerritsen. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Daar vindt u ook een overzicht van interessante activiteiten in de komende week. Op ons forum kunt u op deze uitzending reageren of met andere luisteraars van gedachten wisselen. Op Facebook kunt u ons vinden onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als BosRTV. Zometeen wordt de uitzending overgenomen door onze collega's van Oom en dan gaat het over angst voor de dood. Volgende week zaterdag zijn wij er weer met een reportage over contemplatief luisteren. Een gesprek met remonstrantse predikant Floris Kruijnen, die tevens mindfulnessleraar is. En het verhaal over Angulimala, de massamoordenaar die volgens de overlevering ook de Boeddha een kopje kleiner wilde maken. Deze legende vormt de aftrap voor een maand lang geweld en geweldloosheid in het boeddhisme. Dit alles zaterdagmiddag om 3:00 in Hemelsbreed op Radio 5. Graag tot dan. Thank you.